Ik wil graag vanmorgen eerst een heel bekend gedeelte met u lezen. Namelijk uit Handelingen hoofdstuk 2. Nou, één maar, laat ik vooraan beginnen. Handelingen hoofdstuk 1. Vanaf vers 4 lees ik. Handelingen 1 vanaf vers 4. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze. Zij dan, die samengekomen waren, vragen hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreizen. En ik ben geneigd door te lezen. Niet zozeer voor u, maar voor mezelf. Want ik moet altijd zeggen dat ik deze hoofdstukken, vooral de eerste hoofdstukken van Handelingen, bijster interessant vind. Aan de ene kant natuurlijk omdat wij een beschrijving vinden van het praktische, ik zei praktische, het praktische ontstaan van de gemeente. En volgens sommigen heb ik nou al wat verkeerd gezegd, maar je moet toch ergens beginnen, nietwaar? Maar je vindt daar een beschrijving van het praktische ontstaan van de gemeente. En aan de andere kant boeit het me om de eenvoudige reden dat zo duidelijk beschreven wordt waar het om gaat. Zo is dat nou eenmaal. Ik weet niet, ik zeg natuurlijk, het staat duidelijk omschreven waar het helemaal om gaat. Ik weet natuurlijk wel dat anderen kennelijk die duidelijkheid niet terugvinden en kennelijk het nodig vinden om uit te leggen waar het over gaat. Ik persoonlijk moet zeggen, ik vind het nauwelijks nodig, om de eenvoudige reden dat inderdaad duidelijk het een en ander duidelijk verteld wordt, maar er wordt natuurlijk wel van ons verwacht dat wij ook inderdaad nauwgezet de schriften lezen. Het is natuurlijk het intrappen van een open deur, dan wel het preken voor eigen parochie, als ik zeg dat het de bedoeling is dat wij verstandelijk acht zouden geven op de woorden Gods. Dat is uit Jozua de uitspraak. Dat wij de Bijbel ook zouden lezen, niet als een puzzelboek, hoewel het er soms verbazend veel op lijkt. Ik ben de eerste om dat toe te geven, daar wil ik ook graag de eerste in zijn. Maar niettemin, het is het woord Gods, en niet eens de woorden Gods, het is het woord Gods. Ook de woorden Gods, laat ik dat vooral duidelijk zeggen, maar het is het woord Gods. En het punt is gewoon dat wij niet het recht hebben om daar luchthartig overheen te lezen. En zeker hebben wij niet het recht, maar hopelijk ook niet de moed om op lichtvaardige wijze die schrift te becommentariëren. Dan zegt u natuurlijk, dus je wist het wel. Dan zeg ik, ja, dat weet ik ben me dat heel goed bewust. Wij zouden met grote voorzichtigheid, dat meen ik, wij zouden met grote voorzichtigheid het woord Gods lezen, maar aan de andere kant niet aarzelen om daaruit conclusies te trekken, niet aarzelen om het te geloven en ons eigen te maken en tegelijkertijd ons beschikbaar te houden voor verbetering, of hoe dat allemaal maar heten mag in Timotheus, hè? Onderwijzing, verbetering, wederlegging en wat er maar wezen mag. Want wij hebben natuurlijk ook niet de wijsheid in pacht, zo is dat nou eenmaal. Maar wij zouden ons laten onderwijzen door het woord Gods en wij zouden niet het tegenovergestelde doen. Wij zouden ons laten verbeteren door het woord Gods en wij zouden niet het tegenovergestelde doen. Dat is onze taak niet. En het punt is nu, ik ben me bewust dat dit schriftgedeelte, dat hebben we vaak genoeg besproken in het verleden. Er was u niet bij, maar dat kon ik niet helpen. Hè? Maar de meeste van u waarschijnlijk wel ooit een keer. We hebben vaak genoeg bij deze woorden, bij deze hoofdstukken ook stilgestaan. Eenvoudig omdat ze elementair zijn voor het verstaan ook inderdaad van de tijd waarin wij leven. En voor het verstaan van de tegenwoordige fase van het werk Gods. Dat is maar waar het om gaat. En ik zeg zo vaak, en ik zeg het ook nu, wij zouden weten wat de gemeente voor een ding is. En wij zouden weten wat de gemeente niet voor een ding is. En wij zouden weten hoe inderdaad de beloften Gods aan Israël gedaan vervuld worden aan de gemeente. En wij zouden ook ons realiseren hoe de beloften Gods aan Israël gedaan ook inderdaad vervuld worden aan Israël. Ik zei het echt in de tegenwoordige tijd. Eerlijk. En daarna zouden wij ook weten hoe de beloften Gods aan Israël gedaan ook zullen vervuld worden in de toekomst. En eigenlijk moet ik er nog bij zeggen, want daar wordt heel weinig over nagedacht, dat ook de beloften Gods vervuld zullen worden aan de volkeren, want ze zijn ook aan de volkeren gedaan. Dan vraagt u natuurlijk, waar heeft u het nou over? Nou, het punt is eigenlijk dat het thema voor onze dag van vandaag, de 2000 jaren, eigenlijk niet op zichzelf staat. Want u hebt hopelijk ook gezien dat ik voor de volgende dag heb aangekondigd, of het halen weet ik niet, maar goed. Dat ik voor de volgende dag heb aangekondigd als onderwerp de 1000 jaren. Daarover wilde ik het eigenlijk hebben, maar het leek mij verstandig om, voordat we ons daarmee bezighouden, eerst stil te staan bij de periode van pakweg 2000 jaren die aan de 1000 jaren vooraf gaat. En waar ik het nu over heb, dat wordt u geacht te weten. De 1000 jaren, dat is min of meer de vaste uitdrukkingen. Het millennium is de officiële term. Dat moet in het Latijn, dan schijnt het duidelijker te wezen. Maar de 1000 jaren, het millennium, in de schrift de periode waarin Satan gebonden zal zijn. Ik zeg hem met opzet eerst zo schriftuurlijk mogelijk. De periode waarin Satan gebonden zal zijn en waarin de Heer Jezus Christus, als de Messias, de Zoon van God, de Zoon van David, ook inderdaad over de volkeren, over heel de mensheid zal regeren, over heel de aarde dus, vanuit Jeruzalem, de stad Davids, en vanaf de troon Davids, wat het ook wezen mag. Want of die houten stoel ooit nog een keer terechtkomt, dat is maar zeer de vraag, maar het gaat niet om de letterlijke betekenis van de uitdrukking. Ik hoop dat u dat begrijpt. Wat ik ook uitdrukkelijk meteen nu gezegd heb, is dat wij, nee, laat ik het anders zeggen, dat de Bijbel niet spreekt over een duizendjarig rijk. Dat is ook inderdaad zo, daar spreekt de Bijbel niet over. De Bijbel spreekt over een eeuwig koninkrijk van Christus. En voor zover gesproken wordt over een periode van 1000 jaar, is het een periode nog gedurende het bestaan van deze oude wereld, en zelfs deze oude zondige mensheid overigens, maar een periode waarin weliswaar Christus regeert, maar die zou eeuwig regeren. Maar het is een periode waarin Satan gebonden zal zijn. Dat hoef ik maar één keer te zeggen, daarna zoekt u het een keer op, want u vindt het toch alleen maar in Openbaring. Wat is het, 19 nog of 20? Ik weet het niet meer, ik kan het nooit onthouden. En dan zult u dat zien, dat is wat er staat. Satan gebonden voor een periode van 1000 jaar, en ik zeg het dikwijls bij, en de heerschappij van Christus vindt inderdaad plaats in die 1000 jaar, maar ook daarna, en ook daarvoor. Dat laatste, dat is niet zo moeilijk. Daarvoor hebben velen veel meer moeite mee, omdat het dikwijls indruist tegen bestaande opvattingen. Ik wil niet eens zeggen vooroordelen, maar dikwijls wel bestaande opvattingen. En dat is nou precies waar het altijd over gaat. Ik zeg wel eens, alle dwaalleer, waar je echt dat woord op prikt, zal ik maar zeggen, hè? Niet in het publiek, maar gewoon onder elkaar, hè? Alle dwaalleer, want je moet het toch een naam geven, vindt altijd zijn oorzaak in het niet verstaan van hoe dat zit met het werk Gods. Hoe dat zit met het koninkrijk. Hoe dat zit met dat de Heer zou zitten op de troon van zijn vader David. En of dat al zo is, wat ik altijd nog als een domme vraag beschouw, maar vooruit. Of dat al zo is, of dat dat in de toekomst alsnog zal gebeuren, of dat het misschien helemaal niet meer gebeurt, of dat we dat anders hebben te verstaan, of hoe dat maar heten mag. Daar gaat het altijd over. Essentie is altijd, verstaan wij het werk Gods in onze dagen. Dagen inderdaad niet behorend tot de 1000 jaren, dat kan ik zo wel zeggen. Er is niks moeilijks aan. Als men daar niet mee eens is, heeft men nog nooit wat in de Bijbel gelezen, denk ik altijd. Dat is dan voor mij weer een grove uitspraak, maar zo is het nou eenmaal. Hè? Wij leven niet in de 1000 jaren, die zijn trouwens al lang om, dus waar praten we eigenlijk over? Hè? We leven niet in de 1000 jaren, maar hoe dan wel? Komen die 1000 jaren nog? Komt er nog een heerschappij van Christus op deze oude aarde? Of dienen we al die dingen te vergeestelijk en niet letterlijk te nemen en komt er dus in de toekomst niks meer? Andere vraag was altijd, heeft Israël nog een toekomst of niet? De vraag werd meestal met nee beantwoord. Tot de opkomst van het sionisme en zeker tot het ontstaan van de, of het uitroepen van de zelfstandige Joodse staat in 1948. En toen kwam er in de problemen. Velen hebben toen maar meteen niet alleen de theologie, maar de kerk, geloof, godsdienst in het algemeen overboord gegooid. Want ik kwam er toch niet meer uit. Het probleem namelijk van al die leringen die over dit onderwerp zo opgeld maken, is dat ze gewoonlijk wel degelijk een kern van waarheid hebben en dat ze gewoonlijk en ook op oppervlakkige wijze gemakkelijk uit de Bijbel zijn aan te tonen. Vooral als wij niet gehinderd worden door een redelijk algemene schriftkennis, sprak hij arrogant. Maar hoe zeg ik het dan? U kent de uitdrukking, elke ketter heeft zijn letter. In het algemeen betekent dat voor elke leer, wat het ook is, voor elke leer kun je altijd wel een bijbeltekst vinden. Zo is dat nou eenmaal. Maar het gaat er niet om of je er een bijbeltekst bij kunt vinden, het gaat erom of het in overeenstemming is met de Bijbel zelf. En zelfs nu zeg ik het nog verkeerd, want het gaat er niet om of onze leringen in overeenstemming zijn met de Bijbel. Het gaat erom of wij ons door de Bijbel laten leren. En dat is precies de andere richting. Ik weet hoe moeilijk het is. We beginnen altijd de Bijbel te lezen met vooroordelen. Soms denk ik, dat is gelukkig. Dan hebben we tenminste al ergens een begin. Maar voor sommigen is het erg lastig, want ze komen er nooit meer vanaf. En u kent het probleem van de 1000 jaren. Men zei gewoon in het verleden, nee, de 1000 jaren, dat is begonnen. We leven in de 1000 jaren, totdat de 1000 jaren om waren. Nou, ze waren bijna om, toen begon men Jeruzalem te bevrijden. Men gedenkt deze dagen, ik weet niet precies wanneer, men gedenkt deze dagen, volgend jaar geloof ik, dat het 1000 jaar geleden is dat de eerste kruistocht of zo gehouden werd om Jeruzalem vast te bevrijden, want de Heer kwam eraan, weet u wel. U zou de Heer een handje helpen, want de 1000 jaren waren bijna om sinds de dood en opstanding van Christus, zal ik maar zeggen. Toen waren ze uiteindelijk lang en breed om. En toen kon men niet anders dan zeggen van, nou ja, 1000 jaren, maar je moet dat niet al te letterlijk nemen. Ja, dat betekent gewoon heel veel, want vroeger konden ze nog niet zo ver tellen. Hè? Wat dwaasheid is, maar goed, hè? 1000 betekent gewoon veel. Dat is nou eenmaal niet zo. Maar zo komen dat soort redeneringen in de wereld. En het is nu 1000 jaar geleden dat men dat heeft uitgevonden. Dat 1000 jaar, dat moet je niet al te letterlijk nemen. Begrijp je wel? Als je 40 jaar leest, betekent het ook heel lang, heb ik begrepen, enzovoorts. Men kan er altijd onderuit. Men kan altijd een redenering bedenken om een bepaalde opvatting staande te houden. En het probleem is dat daardoor zulke ingewikkelde redeneringen bestaan, dat je op den duur echt niet meer weet waar je aan toe bent. Dus ben je overgeleverd aan degene die het je wijs maakt. Hoe vaak ik de laatste tijd niet gelezen heb, dat wij vooral voorzichtig moeten zijn met het lezen van de uitspraken van de Heer Jezus, met het lezen van de uitspraken van de discipelen, later de apostelen, de brieven, dat we vooral ook voorzichtig moeten zijn met de brieven van Paulus, en we moeten vooral voorzichtig zijn. Maar het punt is, dat is tenminste mijn conclusie die ik eruit trek, dat wij dan dus overgeleverd zijn aan diegenen die ons zeggen dat we voorzichtig moeten zijn. Die weten het dus. En wij zelf zouden onze Bijbel het best dicht kunnen doen. Ik heb trouwens iemand gekend, die raakte ook in zo'n discussie. Toen stelde ik een vraag en die antwoordde vervolgens, ja, dat hebben we nog niet gehad. Dat hebben we nog niet gehad. Je hebt toch een Bijbel? Dat hebben we nog niet gehad. Er is nog niet over gesproken enzovoorts. Je bent overgeleverd aan je sectenleider. Zo heet zoiets eigenlijk, officieel. Weet je wel? Die maakt het dan uit. En daarna zegt hij, met de Bijbel moet je voorzichtig zijn. Zo is het in de kerkgeschiedenis ook gegaan, tot op den duur inderdaad de Bijbel zelfs officieel voor de leek verboden werd. Want men moest er immers voorzichtig mee zijn. Men was niet voorzichtig genoeg, dus werd de Bijbel gesloten en aan de ketting gelegd. Dat heb ik eens nagevraagd aan Luther, maar u kent het verhaal hopelijk, hè? Goed. Nou, zo ongeveer gaat dat. En tot in onze dagen gaat dat verder zo door. Waarom? Omdat wij uit de schrift gewoon recht voor zijn raap conclusies kunnen trekken. Ze worden ons ook gewoon aangereikt. Geen enkel probleem wanneer wij geen vooroordelen hebben, wanneer wij niet gebonden zijn aan welke vooropgezette mening ook. En daar zit dikwijls het probleem. En wanneer wij dan terechtkomen bij deze vraag van de discipelen, dienen wij te verstaan dat het inderdaad een volstrekt logische vraag is die zij stellen. Zult u in deze dagen, in deze tijd, aan Israël het koninkrijk wederop richten? Nou hebben we het daar al vaak genoeg over gehad, denk ik. Dus het heeft niet zoveel zin om er weer eens uitgebreid op in te gaan. Maar het punt is gewoon dat de vraag die de discipelen stelden, nou eenmaal niet met ja of nee beantwoord kon worden. Dat gebeurt ook niet. Wat wel gebeurt, is dat de Heer zei, gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, vers 5. En de discipelen, die kennelijk toch al wat van de Bijbel wisten, vroegen dus prompt in vers 6, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederop richten. Want wat deze mannen toch kennelijk begrepen hadden, was dat als de geest wordt uitgestort, als men de geest, de Heilige Geest ontvangt, dan begint toch het koninkrijk. Maar aangezien het er naar uitzag, ik denk tenminste aan dat u deze gedachte zo volgt, aangezien het er naar uitzag dat dat koninkrijk in deze tijd niet zou komen, is de volgende vraag dus eigenlijk, maar als dat koninkrijk niet komt, hoe krijgen we dan de Heilige Geest? Want het is makkelijk genoeg om uit de schrift aan te tonen dat als de Messias komt, of verschijnt, of hoe het maar heten mag, laat ik anders zeggen dat de komst van de Messias gepaard gaat met de komst, dan wel uitstorting, of hoe het maar heten mag, van de Heilige Geest. Maar aangezien de Messias per definitie de zoon, de erfgenaam, de gezalfde, de koning en de hogepriester is. Wilt u dat herhalen? Nee, dat doe ik nou niet. Bedenk het maar bij elkaar, hè. Aangezien dus de Messias de koning is, betekent het dat met de Messias de Heilige Geest komt, maar daarmee ook het koninkrijk. En daarbij nog wat, want als de Messias de hoge priester is van het nieuwe verbond, zoals in het Oude Testament echt aangekondigd, hè? Als dat zo is, betekent dat dus ook dat met de komst van de Messias ook het nieuwe verbond aanbreekt. En daar zit er nog wat anders aan vast. Want als het nieuwe verbond aanbreekt, dan kan het alleen als het oude beëindigd is. Volgens de logische uiteenzetting, in elk geval in Hebreeën 7, maar eigenlijk ook in Romeinen 7. Hebben die zo snel? Schrijf het anders op en kijk het maar eens na. Hebreeën 7, weet u wel, een nieuwe hoge priester, dan is er verandering van wet. Dan is er een nieuw verbond. Als we een hoge priester hebben, niet uit de ordening van Aaron, die zelfs niet uit Levi of van Aaron afstamt, dan betekent dat een nieuw verbond in werking is getreden, staat daar. Zo is het ook. En zo in Romeinen 7 wordt uiteengezet dat inderdaad het nieuwe verbond is aangebroken omdat het oude door de dood beëindigd is. Ik noem maar eens wat. Heel onbekend, want van de week kwam ik nog eens wat commentaren tegen. Nee, commentaar op mijn bandjes, dan wel brochures, waarin de verbazing werd uitgesproken over mijn redenering uit Romeinen 7, dat de wet beschouwd werd als een huwelijk en dat dat huwelijk tussen de Heer en Israël beëindigd is geworden door de dood van de Heer Jezus. Dat staat er gewoon. Vreemd genoeg. Ik heb altijd gedacht dat iedereen dat wist. Want het staat er ook zo duidelijk. Maar het wordt als onmogelijk of wordt het terzijde geschoven. Dat kan helemaal niet, enzovoorts. Nou, zo is het wel. Bevrijding van de wet. Vrij van de wet, o vreugdevol leven, door de dood van de testamentmaker. He, door de dood van de Heer zelf. In het Hebreeuws dus, door de dood van Jehovah. Even tussendoor. Wist u dat? Dat wist ik niet. Ik kwam van de week nog... Ik heb straks wat leuks te vertellen. Want ik lees wel eens wat, hè. Dat vertel ik niet altijd, want het is niet altijd voor publicatie geschikt. Maar ik heb laatst wat gelezen. Een boek over de doleantie. Weet u dat? Doleantie. Ik weet nog niet waar het over gaat. Dat hebben ze nog niet gezegd, of zover ben ik nog niet. Maar in ieder geval... Er ontstond discussie, in ieder geval, ontstond discussie in de kerk, omdat er waren predikanten, die werden geacht van de Groningse school te zijn. Spreekt mij persoonlijk overigens wel aan. Dat is al meer dan 150 jaar geleden, 150 jaar geleden ongeveer, dan 140 weet ik veel. Maar goed, hè, uit de Groningen school, die werden geacht modernisten te zijn, dat waren ze waarschijnlijk ook. Neemt echter niet weg dat zij leerden dat Jezus dezelfde was als Jehovah. Heb je dat? En tot mijn verbijstering las ik in het commentaar over die discussie dat weliswaar iemand als Isaac da Costa vond dat deze predikanten afgezet moesten worden. Maar de dominee die het commentaar schreef zei, dat is toch eigenaardig, want Isaac da Costa zelf... gaf ons een overtuiging te kennen dat Jezus en Jehovah volstrekt dezelfde zijn. Misschien dan niet in dezelfde positie, maar wel dezelfde. Dan denk ik, eindelijk iemand die een reputatie geniet, die hetzelfde leert. Ik heb het niet van hem geleerd, gewoon uit de Bijbel, toch? Dat is geen enkel probleem, hè? Maar zo is dat, hè. Ik kan nog wel een paar namen noemen, maar dat doet dan niks te zaken. Het gaat er maar over of de Bijbel het leert of niet, hè. En de Bijbel leert dat degene die een verbond sloot met Israël in het verleden, die ging daarmee een huwelijksverbond aan. En dat huwelijk werd beëindigd, definitief, in elk geval, hoe dan ook, door de dood van degene die dat verbond sloot. De dood des Heren, dus, met de uitdrukking dan maar uit 1 Korinthe 11. En of het begrijpen of niet, dat is wat anders. Dat het zo is, zullen we eerst moeten aanvaarden, alvorens het wellicht ooit een keer te begrijpen. En dat is maar waar het om gaat. De Heer stierf en maakte daardoor een einde aan de wet. Toen zei men, maar het gaat er niet aan om zo'n verbond tussen de Heer en Israël te vergelijken met een menselijk huwelijk. Dan zeg ik, nou dan heb je het niet begrepen, het is andersom namelijk. Hè? Het menselijk huwelijk wordt vergeleken met de verhouding tussen de Heer en Israël. En niet andersom. Niet het menselijk huwelijk is het voorbeeld voor de verhouding tussen de Heer en Israël. Maar het is andersom. De verhouding tussen de Heer en Israël is een voorbeeld voor het menselijk huwelijk. Maar sommigen begrijpen van typologie sowieso niks. Sorry, ik bedoel het niet lelijk, maar schud dat maar eens door elkaar, hè. Denk er maar eens over na. Begin maar eens overnieuw. Gewoon bij af. Dat is nooit verkeerd. Nou, de zaak is nou dat door de dood en opstanding van de Heere Jezus, ogenblikkelijk voorafgaande aan deze geschiedenis van Handelingen 1, inderdaad het oude verbond beëindigd werd, de heerschappij van de wet werd beëindigd, enzovoorts. En door de opstanding van de Heere Jezus, die zelf zegt dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde, krijgen wij dus voorzichtig het vermoeden dat misschien het nieuwe verbond is aangebroken, dat misschien de heilige, want ik refereer naar het oud-testamentische profetie uiteraard, dat misschien het nieuwe verbond is aangebroken, dat misschien de Heilige Geest zal worden uitgestort, dat misschien het koninkrijk is aangebroken en dus dat het koninkrijk van David hersteld zal worden en nog zo het een en ander. Vervulling namelijk van oud-testamentische beloften. Want al de oud-testamentische beloften zouden vervuld worden door de Messias en dus door de komst van de Messias. Wel, als we het hier goed begrijpen, is hier de Messias verschenen. Niet bij zijn geboorte in Bethlehem overigens, maar bij zijn geboorte in de hof van ene Jozef. Nou ja, Jozef of Jozef maakt natuurlijk niet zoveel verschil, maar daar gaat het nou niet, dat weet u, hè. Daar gaat het nou niet over. Jozef van Arimathea heb ik het nu dus over. Zijn opstanding uit de dood namelijk. Daar verscheen degene die eeuwig leven had. Daar verscheen degene die door God gesteld werd tot zoon van God. Als je dat niet aanvaarden wil, omdat je liever vasthoudt aan een volstrekt onbewezen leer over een eeuwig zoonschap van Christus, van eeuwigheid tot eeuwigheid, dan ben je hier op het verkeerde adres. Dat waren die predikanten van die doliantie ook, die er aanleiding toe gaan. Die zeiden, laten ze eerst die theorie over de drie-eenheid van God nou maar eens bewijzen. Dat deden ze niet, ze werden de kerk uitgezet. Nou, één ging er dood en de ander vooruit. En toen zei men, zie je wel, dat is het ingrijpen Gods. Ja, enzovoorts. Want zo gaat dat in sommige kringen. Niettemin mogen dan modernisten geweest zijn, misschien. Het neemt niet weg dat zij inderdaad, en dat is het probleem met dat zogenaamde modernisme en de zogenaamde higher criticism, of hoe het maar heet, de hogere kritiek, dat is wel oud hoor allemaal. Maar de ellende daarvan is dat die jongens gewoonlijk ineens ontdekken dat er van alles mis is met traditioneel overgeleverde leringen. Op het moment dat ze de Bijbel opendoen om te kijken waar je dat dan vindt, vinden ze het niet. Zie, zo gaat dat. En daarna zijn er twee mogelijkheden. Of men vindt de waarheid. Of men komt tot de conclusie dat het er weinig toe doet welke leer je hanteert. Omdat gebleken is in de loop van de geschiedenis dat een leer die de mensen aanspreekt, ingang vindt en algemeen verbreid wordt. Een leer die de mensen niet aanspreekt, niet. Maar met waarheid heeft het niks van doen. En op het moment dat men ontdekt dat de waarheid kennelijk niet van belang is, kan men de mensen alles wijsmaken. En dat gebeurt ook dikwijls. Ik moet u zeggen, dat heel die zogeheten moderne schriftkritiek heus een goede grond heeft gehad. Kijk, ik verdedig geen modernisme. U weet hoe dat is. Wij houden vast aan de schrift. Letterlijke inspiratie van de schrift. Woord voor woord inspiratie van de schrift. En we zouden ook liefst heel de schrift uit het hoofd kennen, om dan inderdaad uit het hoofdschrift met schrift te kunnen vergelijken. Als iemand dat gelooft, ben ik dat. Dat durf ik rustig te zeggen, zo is dat nou eenmaal. Maar juist daarom is het goed om ons bezig te houden met de schrift en tot de conclusie te komen dat sommige opvattingen weliswaar interessant zijn, maar inderdaad niet voldoende Bijbelse grond hebben. Nou, één tekst misschien, maar daar blijft het dan ook bij. Nou, Saul, nou, bij de komst van de Messias zal nou inderdaad in overeenstemming met het Oude Testament ook het Koninkrijk aanbreken, het Nieuwe Verbond aanbreken, de Heilige Geest worden uitgestort. Kortom, ook Israël hersteld worden, zal de Satan gebonden worden, komt er misschien dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want dat staat allemaal in het Oude Testament al, hè, dat weet u. Toch? Zo gebeurt dat nu ook. En als we ons even kunnen verplaatsen in de positie van de discipelen, dan zouden wij meteen grote vraagtekens hebben, want het zag er niet uit. Men had enige jaren met de Heer Jezus opgetrokken. Vervolgens werd hij gevangen genomen en gedood, en werden de levens van de discipelen bovendien bij diezelfde gelegenheid bedreigd. Daarna stond de Heer Jezus weliswaar op uit de dood, maar hij gedroeg zich toch wel wat vreemd. En soms herkenden ze hem niet eens. Waar het dan lag, gaat het niet om, maar het was nou eenmaal zo. En af en toe was hij ineens in hun midden. Je zou ervan schrikken, staat ineens, weet je wel, de deur op slot, staat de Heer Jezus ineens in het midden van de discipelen. En de andere keer waren ze wezen vissen, nee, beroepshalve, waren ze wezen vissen. Dus niet op zondag natuurlijk. Maar een andere keer waren ze wezen vissen. En dan ineens staat daar de Heer Jezus aan de oever. Enzovoort. En vraagt of ze nog het een en ander te eten hebben. Of ze nog wat gevangen hebben of zoiets. Begrijp je wel? Daar zou je alleen maar van schrikken. Maar zou er nou een koninkrijk komen? Zouden die beloften gods vervuld worden? Want dat is nog maar zeer de vraag. En dat is maar waar het over gaat. En onze discussie tot vandaag, bijna 2000 jaar later, is nog steeds dikwijls dezelfde. Is het nou vervuld of niet? En het eigenaardige is dat daarna de meest vreemde discussies ontstaan, de meest vreemde opvattingen ook, afhankelijk van onze vooroordelen wellicht. Kijk, er zijn natuurlijk mensen die kennen de Bijbel alleen binnen het kader van het verbond. Nee, broeder, je weet niet welk, maar gewoon het verbond. Meer niet. Dat er minstens een stuk of zeven zijn, ik zei minstens, dat er minstens een stuk of zeven van die verbonden in de Bijbel genoemd worden, tussen God en de mens of een mens, dat doet nog even niks. Dus het verbond, wat het ook wezen mag. En alleen al de vraag naar, zal hij in deze tijd het koninkrijk aan Israël oprichten, die brengt hen in grote verlegenheid. Velen zeggen dan, maar dat is toch al gebeurd? Dan is het antwoord, nou, dat is wel een vreemd koninkrijk en een vreemd soort Israël. En een vreemd soort koning, enzovoorts. En als het al gebeurd is, waar wachten we dan nog op? En waar bidden we dan nog voor? Uw koninkrijk komen. Als het al gebeurd is, als het al opgericht is, enzovoorts. Als het hier al is. Waar moet het dan vandaan komen, enzovoorts. Krijg je dus meteen grote problemen. En gewoonlijk mag je de vraag niet eens stellen. Anderen hebben meteen een antwoord, die zeggen, nee, dat kun je zien, het koninkrijk, dat is niet gekomen, enzovoorts. En sommigen gaan dan verder met, en het komt ook nooit meer. En anderen gaan verder met, maar het komt in de toekomst alsnog. En al die dingen zijn te verdedigen. Die mensen hebben in ons midden ook, in ieder geval gehad, die dat allemaal verdedigen. Kan, je kunt er bijbelteksten voor vinden, namelijk. En toch, de hele materie is in werkelijkheid veel ingewikkelder. Ik zal eens wat vertellen. Waar ik mee groot geworden ben, is met de gedachte, het was heel simpel, het was heel eenvoudig. Het was die van, je kunt de heilshistorie vanaf het begin tot het eind, kun je indelen in verschillende perioden. En of ik het nou begrepen heb of niet, maar ik heb begrepen. In eerste instantie, je begint ergens, nietwaar? Ik heb begrepen dat die perioden min of meer op zichzelf staan. Van die losse stukken achter elkaar, heb ik begrepen. Als u nou zegt, dan heb je toch niet goed geluisterd, zeg ik, nou, dat zal dan wel. Maar zo is dan in ieder geval min of meer overgekomen. Van Adam tot Noach, nou, er zat nog wat voor, maar daar gaat het nou niet om. Van Adam tot Noach, punt. Daarna een stuk overslaan, kwam ik later achter. Van Babel tot Abraham. Er zit 130 jaar tussen, maar die waren zoek. Van Babel, de spraakverwarring bij Babel, tot aan Abraham. Punt. Van Abraham tot Mozes. Punt. Stukje niks, streepje. En dan van Mozes tot Christus. Tot de opstanding, als ik het goed begrepen. Want dat is ook zo, hè. En eigenlijk tot zijn dood, punt. En dan van de opstanding van Christus tot aan de wederkomst van Christus. Eigenlijk de opname van de gemeente, of waar, daar werd het een beetje vaag. Het was niet helemaal duidelijk. Hing er vanaf. Maar punt ongeveer, er was niet een punt, maar een stippellijntje dan. En dan beginnen de 1000 jaren, en van het begin van de 1000 jaren tot de jongste dag, en dat was het dan. Dan moet ik u zeggen dat het heel nuttig is om zo'n schema te kennen. Ik bestrijd het ook, integendeel, ik bestrijd het niet, integendeel, ik sta daar 100% achter, maar als dat nou het enige was wat de Bijbel erover zei, dan zit je wel met problemen. Want de schrift vertelt er nog wel het een en ander meer over, hoe die heilsgeschiedenis in elkaar steekt en een kind kan begrijpen dat het nooit zo kan zijn dat het allemaal losse stukken zijn en dat het een met het ander niks van doen heeft. Dat kan ook niet, is ook niet zo. Daar kan ik ook met gemak bijbelteksten voor vinden. En zelfs hele hoofdstukken en zelfs bijbelboeken. Want toen God aan Abraham beloften deed, hielden die beloften niet op het moment dat Mozes ten tonele verscheen, 430 jaar later. Wij noemen die periode voor het gemak de bedeling van de belofte. Zo is het ook bekend. En toen kwam Mozes, toen kwam de bedeling van de wet. Maar u en ik weten dat die belofte aan Abraham toch niet vervuld is. En dat de komst van Mozes niet het einde betekende van de belofte. Integendeel. Toch, dat gaat gewoon door. Zie, dan wordt het al iets ingewikkelder van, dus, hè. En om het anders te nemen, bij de spraakverwarring in Babel begon dan praktisch de bedeling van het menselijk bestuur, zoals dat heet, door de verdeling van de mensheid in volkeren, met elk een eigen land, een eigen regering. Daar merk je nu niet zoveel meer van, maar vooruit. Huh? Maar in ieder geval, dat was toen zo. Maar u en ik weten dat dat toch niet eindigde bij de roeping van Abraham uit Ur der Chaldeeën. Want tot vandaag is de mensheid verdeeld in volkeren, voor mijn part rassen, maar volkeren. Toch? En diezelfde volkeren spelen een rol in de geschiedenis, in de heilsgeschiedenis, tot aan de jongste dag aan toe. Waar nog steeds volkeren, en sommige bij name genoemd, in opstand zullen zijn, dan wel komen, tegen de Heer Jezus Christus. Ook nadat hij al meer dan 1000 jaar op de troon van zijn vader David geregeerd heeft vanuit Jeruzalem. Dat is wat de Bijbel erover zegt. Dat houdt allemaal niet op. Ik bedoel maar, het is toch iets ingewikkelder dan alleen maar zo'n eenvoudig schema. En zoals met zoveel dingen kan helpen om bepaalde schema's te maken, is ook vaak nuttig. Het zijn dikwijls ook Bijbelse schema's, maar het is niet het enige wat de schrift ervan vertelt. Begrijp u? Het is dus iets gecompliceerder. Nou goed, wanneer ik dat schema dan maar even aanhoud, wat ik zo net noemde, dat is het bedelingsschema bekend geworden via Scofield. Niet uitgevonden door Scofield, maar bekend geworden door Scofield. Het is in werkelijkheid veel ouder. Maar dat doet er nou niet toe. He? Als we dat schema volgen, is de redenering. Het is een Bijbelse redenering, begrijp u me goed. Is de redenering dat als hier de vraag gesteld wordt in Handelingen 1, vers 6. Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Is de redenering dat het antwoord behoort te luiden. Dan wel dat achteraf blijkt dat het antwoord moet luiden: nee. Want, punt 1, zover wij kunnen zien, is het koninkrijk aan Israël ook niet opgericht. Dat klopt. Ongeacht het sionisme en al wat erbij komt. Het koninkrijk is in Israël niet opgericht, enzovoorts. Dus in die tijd zou het niet gebeuren. Dan moet het dus alsnog gebeuren in een andere tijd. Verder natuurlijk hebben wij ook Bijbelse uitspraken die uitgebreid uiteenzetten, ook in Handelingen hoor, in Handelingen, maar daarna ook meer leerstellig in de brieven, hebben wij uitspraken die zeggen dat de zaligheid van Juda, van het Joods, eigenlijk moet ik gewoon zeggen Israël, van Israël is weggenomen en gegeven is aan de heidenen. Nou, dat is het dan. Waarna de vraag gesteld wordt, heeft God zijn volk verstoten, in de zin van voor altijd verstoten, Romeinen 11 vers 1. Het antwoord is volstrekt niet, in de Statenvertaling. Dus is de gedachte dat in de toekomst die zaligheid alsnog weer naar Israël zal gaan. Een volstrekt, maar dan ook volstrekt, Bijbelse gedachte. Er is niks tegen in te brengen, ik zou het niet graag doen, ik geloof dat het volstrekt Bijbels is. Maar het is niet alles wat de schrift ervan zegt. En daarom, als het alleen maar zo geformuleerd wordt, is het erg oppervlakkig. En het probleem is dat oppervlakkigheid tot misverstand leidt. Nou, die misverstanden zijn ook inderdaad ontstaan. Want je kunt dan aantonen uit de schrift dat dat koninkrijk is uitgesteld naar de toekomst. Je kunt net zo goed aantonen uit de schrift dat het koninkrijk begonnen is op hetzelfde moment dat de Heer Jezus uit de dood opstond. Dat heb ik eens, ik bedoel het niet spottend, maar ik gebruik deze uitdrukking altijd, hè. Dat heb ik eens nagevraagd aan de Heer Jezus zelf. En die zei, mij is gegeven alle macht, in hemel en op aarde. Is dan het koninkrijk begonnen of niet? Nou, naar Bijbelse maatstaven in elk geval. Naar onze aardse maatstaven ook hoor, trouwens. Maar naar Bijbelse maatstaven in elk geval, want als daar een koning is, dan is er een koninkrijk. Hoe klein dan ook, maar een koning is er, dan is er een koninkrijk. Niet andersom, hè? Niet we hebben een koninkrijk, nou zoeken we nog een koning. Er is een koning en dus is er een koninkrijk. Dat is de Bijbelse gedachte. En dat de Heer Jezus tot koning gesteld werd, ze schreef duidelijk genoeg over, dat was bij zijn opstanding uit de dood en daar begon dus een koninkrijk. En hetzelfde geldt voor de parallel, namelijk niet koning, maar hoge priester. Want de schrift is zeer expliciet dat de Heer Jezus tot hoge priester, voor altijd, tot hoge priester werd aangesteld bij dezelfde gelegenheid. Zijn zoonstelling, maar dat is wat het eerste verworpen wordt, zijn zoonstelling, zijn aanstelling tot zoon bij zijn opstanding, is de basis voor zijn aanstelling tot koning dus, en zijn aanstelling tot hoge priester. Zo is het nou eenmaal. Nou, als je dat laatste pas in tweede instantie aantoont uit de schrift, dan moeten degenen die zeggen het koninkrijk is uitgesteld naar de toekomst, dus iets gaan bedenken. Toch? Er is iets mis. Er zijn er twee mogelijkheden. Of je begint opnieuw, omdat je nu eenmaal kennelijk een opvatting op nahoudt die niet door heel de schrift ondersteund wordt. Je begint gewoon overnieuw. Toch? Of je laat je Bijbel dicht en gaat zitten praktiseren over hoe je daaruit zult redden. En ik ga er maar liever niet dieper op in, maar ik ken legio van dit soort voorbeelden. Van leringen die jarenlang, soms eeuwenlang worden vastgehouden, tegen beter weten in. En waar steeds meer bij bedacht wordt, theorie bij bedacht wordt, om het maar in stand te houden. Het is echt waar hoor. Zal ik jullie er eens een noemen? Heel die redenering, hè. Je hoeft het niet eens, ik vertel het alleen, hè. Heel de redenering dat de Heer Jezus gestorven zou zijn op een woensdag in plaats van op een vrijdag, heeft in wezen maar één enkele achtergrond. En dat is niet de Bijbel, hoewel die erbij gebruikt wordt. Dat meen ik. Enige reden daarvoor is om staande te kunnen houden dat men bij het avondmaal gezuurd brood zou blijven gebruiken. Dat hoef je van mij niet aan te nemen, maar historisch zit het zo in elkaar. Dat wil zeggen, men moet van die vrijdag af, want als het een vrijdag was, dan was het feest van ongezuurde brood. En als het feest van ongezuurde brood was, dan was het dus op de avondmaalstafel, de maaltijd, de paasmaaltijd, wat het maar was, want het was het dus ongezuurd brood. Als men dat niet wil toegeven, moet men er iets anders van maken. Dan moet het allemaal eerder hebben plaatsgevonden en zo steekt het in elkaar. Dat is het echte argument. Mij is gebleken, want ik wil iets toelichten, mij is gebleken dat Bijbelse argumenten zo zonder meer dan terzijde gelegd worden, want het heeft consequenties voor wat ik dan toch in dit geval maar noem praktische leven. Waarna je kunt afvragen of avondmaal vieren iets te doen met praktisch leven, maar ik laat het maar even buiten beschouwen. Maar zo ongeveer, men moet dat staande houden. Men moet een lering in stand houden. Zie? Je kunt ook niet, als je jarenlang gezegd hebt, nee, wij leven niet in het koninkrijk. De gemeente, de kerk, wat er maar wezen mag. In het Nederlands zeggen we dan, de gemeente is heel wat anders dan het koninkrijk enzovoort. Als je altijd maar dat gezegd hebt, dan zit je daarna met een probleem als blijkt dat de apostelen wel degelijk de gemeente beschouwden als het koninkrijk. Begrijp je wel? Je kunt uiteenzetten wat het grote verschil is tussen Gods werk in onze dagen, de roeping van de gemeente, inderdaad uit de heidenen, en de roeping van Israël straks in de toekomst. Overigens ook uit de heidenen, dus dat is al hetzelfde. Maar dat zijn zo van, je kunt wel altijd maar op het verschil hameren. En in kringen van bedelingenleer doet men dat ook altijd, dat is jammer. Dat komt omdat men zich zwak voelt en in de minderheid staat. En dus zich gedwongen voelt om zich altijd te verzetten tegen de grote meerderheid. De meerderheid die praat over de kerk als het koninkrijk. En anders niet. En die ook het verschil niet tussen die twee weet, alleen altijd maar denkt dat het hetzelfde is. Denkt meestal helemaal niet erover na. Sorry, maar dat meen ik echt. Men denkt er gewoonlijk niet over na. Als men het zou doen, komt men er toch niet uit. Dus vooruit, hè. En dus, wij die geloven in bedelingen, omdat de Bijbel daar eenmaal over spreekt, hebben de neiging om ons te verdedigen tegen de anderen en dus dat wat anderen leren te bestrijden. Zo van, de gemeente of de kerk is helemaal niet het koninkrijk, dat is echt wat anders. En elke keer als we dezelfde mensen tegenkomen zeggen we, nee, dat is heel wat anders. Dat komt pas in de toekomst, koninkrijk, dat komt pas in de toekomst, enzovoorts. Daarna wordt het natuurlijk vervelend als wij in de schrift uitspraken tegenkomen waaruit wel degelijk blijkt dat de gemeente van vandaag beschouwd wordt als koninkrijk van Christus. Zo zit het nou eenmaal. He? En wat doe je dan? Ik heb er gekend, die zeiden, nou dan ben ik altijd belazerd geworden door die dispensationalisten. Dispensationalisten, zeg ik het goed? Ja. He? En gooien het op, gooien het weg. En doen dan precies het tegenovergestelde. Ik heb ze zo gekend. De rest van hun leven bestrijden ze de leer van de bedelingen die ze de eerste helft van hun leven met grote overgave, 100% inzet, verdedigd hebben. Zodat daarna de tweede helft van het leven tegen de eerste helft kan worden weggestreept. Waar ben je dan mee bezig geweest je leven lang? Alsof je een theologie moet verdedigen. Zo steekt het niet in elkaar. Dat is nergens voor nodig. Wij zouden erover hebben, maar ik zeg het zo vaak. Wij zouden erover hebben dat weliswaar tegenstellingen bestaan. Maar tegenstellingen zijn niet noodzakelijk tegenstrijdigheden. Verschillen verdragen elkaar dikwijls heel goed. En dat is maar waar het om gaat. Ik denk altijd, man en vrouw horen eigenlijk ook bij elkaar, hoe verschillend ze ook zijn. Dan kun je wel zeggen, het is heel wat anders, en toch zijn ze één. Nou ja, naar Bijbels, dat is een ander onderwerp, zuster, dat doen we over een jaar of drie, dat onderwerp. Dan ben ik langzamerhand oud genoeg om daar eens over te spreken. Maar laat me zitten. Hè? Maar je begrijpt toch waar ik het over heb? Je kunt zeggen, het koninkrijk zou niet komen. Het antwoord op de vraag is, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederop richten? Het antwoord is nee. Hij zou het niet doen. Het is bijbels te verdedigen. Het antwoord kan net zo goed ja zijn en het is heel goed bijbels te verdedigen. Het hangt er maar vanaf wat we onder de uitdrukking verstaan. En ik moet u zeggen dat de uitdrukkingen die hier gebruikt worden inderdaad breed genoeg zijn om ze op verschillend niveau, een verschillend vlak te kunnen begrijpen. Dat is maar waar het om gaat. Zullen we een paar vragen stellen? Hè? De Messias zou komen. Hij zou zijn geest, de Heilige Geest, uitstorten. U weet wel, Joël 2, Zacharia 12, Jesaja, Genesis, kan ook. Doet er niet. Hij zou zeggen, aan wie komt hij? Aan wie zou hij zijn geest geven? Aan worden middengevorderde onder ons. Aan wie dus zou hij eeuwig leven geven? Want dat is precies hetzelfde. Hè? Maar goed. Aan wie? Er is niks moeilijks aan. Aan de gelovigen. En niet beginnen met aan alle vlees. Maar dat staat er letterlijk in Joël. Op alle vlees. En ook niet zeggen op Israël. Of zo. Nee. Aan alle gelovigen. Want dat is wat beloofd was. Men zou zijn hart ervoor open moeten stellen en men zou die geest ontvangen. Niet op het moment dat men zijn hart openstelt, maar vanaf het moment van de opstanding van Christus. Als men sinds dat moment zijn hart openstelt voor het woord Gods, voor het leven Gods, zal men dat woord, zal men dat leven ontvangen. De Heilige Geest, de Geest weet u wel, de welke ontvangen zouden degenen die geloven, Johannes 8, als ik het goed heb. De Heer zei, komt alle tot mij, weet u wel, komt tot mij en drink van het levende water enzovoorts. En dan staat er, en dit zeide hij van de Geest, de welke ontvangen zouden, kent u dat woord nog? Voor de oorlog werd het nog wel eens gebruikt. Nou goed, de welke ontvangen zouden degenen die in hem geloven? Kom maar. Want de Heilige Geest of de Geest was nog niet, was er nog niet. Raar woord hoor, het er ertussen mevrouw. De Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Johannes 8 geloof ik. Als ik het mis heb, dan hoef ik het niet uit te leggen, want dan hebben u het zelf al gevonden dat ik ernaast zit. Hè? Dat is niet zo moeilijk, dat vind je wel terug. Het betekent dus dat inderdaad die Heilige Geest zou gegeven worden aan een ieder die gelooft, vanaf het moment van de opstanding van Christus, de verheerlijking van Jezus, de opstanding van Christus, dus daar komt het op neer. En dan hebben we meteen een antwoord op de vraag of Abraham wedergeboren was. Gek is, die vraag die heb ik wel uitdrukkelijk gesteld in kringen van bedelingenlid, dispensationalisten. Ze hebben me nooit een antwoord kunnen geven. Echt waar. Was Abraham wedergeboren? De een zegt ja, de ander zegt nee. De een zegt nee, want wedergeboorte is van het nieuwe verbond. De ander zegt ja, want die was toch een gelovige. En wat een simpele vraag. Maar om een of andere reden komt dat niet voor. Komt die gedachte niet op. Je verdeelt de Bijbel in stukjes, zal ik maar zeggen. Je behandelt stukje bij stukje, bedeling bij bedeling. En je komt nooit meer eens tot die vraag. Was Abraham wedergeboren? Nou, het antwoord is uiteraard nee. Als de vraag was, was Abraham een gelovige? Dan was het antwoord ja. Was Abraham wedergeboren? Nee, want wedergeboorte vindt alleen plaats onder het nieuwe verbond. En dat trad pas in werking op zijn vroegst bij de opstanding van Christus. Toen hebben anderen weer een probleem, want die zeggen het nieuwe verbond begint pas bij de wederkomst van Christus. Dus mijn vraag, hoe kun je dan nu wedergeboren worden? En sommigen ontkennen dan ook dat wij wedergeboren zijn nu. Die zeggen, nee, dat moet nog gebeuren. Dat bedenk je dan ter plekke. Of nee, het moet gebeuren. Gij moet wederom geboren worden. Tot wie zegt de Heer dat? Ja, Nicodemus. En daarna gaat men bewijzen dat Nicodemus een gelovige was. Want anders was hij niet s'nachts tot Jezus. Hij was toch tot Jezus gekomen? Dan ben je toch een gelovige? Toen wij tot Jezus kwamen, waren we toch gelovigen, broeders en zusters? He? De oproep om tot geloof te komen is toch de oproep om één stap te zetten tot Jezus? Waarom dan niet gedaan? U kent het lied toch hopelijk nog? Voor de oorlog veel gezongen. Maar vooruit. Hè? En hij kwam toch tot Jezus, was hij toch een gelovige? En tot de gelovige Nicodemus zei, gij moet wederom geboren worden. Dus gelovigen moeten later alsnog wederom geboren worden. En zo is de gedachte dat wij nog niet wedergeboren zijn. Wordt geleerd door mensen die wij, u en ik, bij name kennen. Het is dichtbij, gewoonlijk. Zie, problemen. Waarom? Dat is heel gemakkelijk. Door de opstanding van Christus brak het nieuwe verbond aan, werd de geest gegeven aan een ieder die gelooft. En aangezien de geest gewoon nieuw leven is, en niet een van de personen van de Godheid. Hè, aangezien de geest gewoon nieuw leven, het leven van de Godheid, dat is waar. Het leven van Christus. Maar aangezien men die geest ontvangt en het geest goddelijk leven is, ontvangt men dus goddelijk leven. Wordt men dus uit de geest geboren, eveneens Johannes 3, Nicodemus, en ontvangt men eeuwig leven. Daar gaat het maar om, op grond van geloof. Maar pas sinds de opstanding van Christus. En ik denk dat Nicodemus beschouwd moet worden als een gelovige. Dat denk ik wel, anders kwam hij niet. Dat denk ik dat het een goed argument is. Maar de Heer was nog niet opgestaan. En dus moest hij alsnog wedergeboren worden. Dat kon namelijk niet, toen, op dat moment. Het is heel simpel. Er is niks moeilijks aan. Maar men zou dingen uit elkaar houden. Onder het oude verbond, de belofte van nieuw leven. Van de Heilige Geest dus, want dat is hetzelfde. Van een nieuw verbond, een verbond des geestes, dus het hangt rechtstreeks met elkaar samen. De belofte van een koninkrijk en wat het maar wezen mag allemaal. En de vraag is nou, worden deze beloften vervuld in deze dagen waarover de discipelen hier spreken? En het antwoord wat ik nu geef is ja. Want zij zouden de geest ontvangen, sterker nog, ik mag het niet eens zo zeggen, ik moet zeggen, zij hadden de geest al ontvangen. Alleen dat wisten ze niet. Toen zei iemand, hoe kan dat nou? Dan zeg ik, nou, hoeveel mensen wilde u hebben als voorbeeld? Vandaag, nu, die de geest hebben ontvangen en dat niet eens weten. Nog afgezien van hoeveel denkt u dat er rondlopen die geloven dat ze de geest ontvangen hebben en geen flauw idee hebben wat het is. Wat het is. Dan wel wie hij is. Want dat weet men niet. Toch, dat bestaat nog steeds. Niettemin, wij ontvangen de Heilige Geest op grond van geloof sinds de opstanding van Christus. En hier staat dat zij met de Heilige Geest zouden gedoopt worden niet lang na deze. En uit verband blijkt dat de Heer Jezus niet zozeer wijst op het ontvangen van de Heilige Geest, als wel op het vaardig worden, ook in de praktijk, zelfs zichtbaar vaardig worden van deze Heilige Geest over deze discipelen. Want de zichtbare uitwerking, de manifestatie van de aanwezigheid van het werk van de geest zou inderdaad wachten tot de Pinksterdag. Er wordt nog een paar dagen te gaan, dus nog maar 10 dagen vanaf dat het hier gezegd wordt, dus dat maakt niet zoveel uit. 10, is ook leuk, hè? Maar dat even terzijde. Nee, tot 10 discipelen ook, ja. Goed, maar ook dat terzijde. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk oprichten? Vragen zij, de Heer spreekt over de geest. De discipelen zeggen, dan moet er een koninkrijk komen, dan moet een nieuw verbond aanbreken, dan moet Israël hersteld worden, moet de troon van David weer opgericht worden, enzovoorts. En moeten de volkeren aan Israël worden onderworpen? Zult u dat nu doen? Nou, wordt het iets moeilijker, hè? Zult gij het koninkrijk oprichten? Nou ja. Maar al die andere dingen, moeilijk. Maar de aardigheid is natuurlijk dat wat de Heer nu als antwoord geeft is niet ja of nee. Dat komt trouwens ook moeilijk, want de problematiek lag wat ingewikkelder. Maar hij zei, dat komt u niet toe te weten. Het komt u niet toe te weten. En nou is hij genadig. Daar trekt men weer conclusies uit. Het komt u niet toe te weten. De conclusie die getrokken wordt, is dat men dus niet weet wanneer de Heer zal wederkomen. Maar dat vroegen de discipelen niet. Wanneer zult u wederkomen? De vraag was, zult u in deze tijd uw koninkrijk oprichten? En daarvoor zei de Heer, het komt u niet toe te weten. Ze moesten niet weten, dat is punt 1. En in de tweede plaats, op dat moment dus moesten zij niet weten, of mochten zij niet weten, de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Dat wil zeggen, de vraag wordt door de Heer aan hen niet beantwoord. En laat u dan dus niet misleiden door theorieën die inhouden dat de discipelen voor zichzelf, althans, heel goed wisten waarmee zij bezig waren. Begrijp je me goed? Ik kom bij eenvoudige vragen die de meesten van ons vroeg of laat toch tegenkomen en vermoedelijk al lang tegengekomen zijn. Namelijk, toen Petrus predikte op de Pinksterdag 10 dagen later en sprak over de geest die gegeven zou worden, zou uitgestort worden volgens de woorden van Joël enzovoorts. Waar sprak Petersen over en waar dacht hij dan aan? Wat was zijn overtuiging? Had hij de gedachte, laat ik maar eens zeggen, de gedachte is dan dikwijls van, Petrus wist niet beter of het koninkrijk zou aanbreken. En die dacht dat de Heer binnen afzienbare tijd, binnen enkele weken, hooguit enkele jaren, inderdaad zou verschijnen en zijn koninkrijk zou oprichten, de Joden zou verzamelen en wat er maar wezen mag. Want dat is wat Petrus kon weten uit het Oude Testament. En dus, dat predikt hij. Maar dan zeg ik, dat kan je nou wel denken, dat kan je wel bewijzen. Je kunt zeggen natuurlijk, hij wist van gemeentelijke waarheid niks. Hij wist niet over 2000 jaar verborgen koninkrijk en 1000 jaar openbaar koninkrijk. Oh nee, wist hij dat niet? Nou goed. Huh? Je kunt aannemelijk maken dat hij dat vermoedelijk niet wist. Je kunt het niet bewijzen. Maar Petrus, kijk, de discipelen vroegen 10 dagen eerder aan de Heer, zult u in deze tijd uw koninkrijk aan Israël oprichten? Was de vraag. Toen zei de Heer, dat komt in u toe te weten, laat dan niemand ons vertellen dat Petrus 10 dagen later wist waarover hij sprak en dus van overtuiging was dat binnen afzienbare tijd de Heer zijn koninkrijk op aarde zou openbaren. En dat hij dus predikte het evangelie van het koninkrijk enzovoorts. Hij wist het niet en de Heer zei ook, dat kom je niet toe te weten. Voor zover hij het wist 10 dagen daarvoor, wist hij het dus nu bij Pinksteren, voor zover hij het wist bij Hemelvaarsdag, want dat is dat verhaal hier in Handelingen 1, wist hij het inderdaad daarna niet meer. En als hij al gedacht had een bevestigend antwoord te krijgen op zijn vraag, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël oprichten, dan moet hij daarna toch in ieder geval aan twijfelen geraakt zijn, want de Heer zei, het komt u niet toe om dat te weten. Dus op de Pinksterdag wist hij dat niet. En dat maakt ook helemaal niks uit, broeders en zusters, want ik moet u zeggen, maar ik zal even naast de microfoon gaan staan, dat er heel wat mensen zijn die officieel het evangelie prediken, maar dikwijls nauwelijks een idee hebben wat het evangelie is, laat staan een idee hebben over wat er nog meer in de Bijbel staat. Dit was symboliek hoor, was de voetnoot, hè? Daarnaast, hè? Begrijp u wel? Ik bedoel het niet als kritiek, maar zo is dat nou eenmaal. Wat maakt dat uit? Meestal heel weinig. En ik heb het u wel eens vaker voorgehouden. Lezen wij de toespraak van de apostel Petrus, dan zullen wij tot de conclusie moeten komen dat de man helemaal niet aan openbaring van een koninkrijk of zo denkt. Hij heeft het slechts over deze Jezus die gij gekruist hebt, deze man van smarten die vervolgd is geworden door jullie, het Joodse volk, alsof je er zelf niet bij behoorde. Huh? Deze Jezus is door God opgewekt en uitermate verhoogd en gesteld aan Gods rechterhand. En wie in hem gelooft, zal vergeving van zonde, zowel als de Heilige Geest, ontvangen. Punt uit. Waarom dan die discussie over, waar had Petrus het over? Over het koninkrijk of over de gemeente? Er speelt er totaal geen enkele rol in. En wij verzuimen dan bovendien te lezen waar hij het wel over heeft. Waar hij het over heeft is, want u komt de belofte toe, dat was vers 39 van Handelingen 2, u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die verre zijn. Aan wie komt het dan niet toe? Heel goed geantwoord. U en uw kinderen en allen die verre zijn. Zonder nadere toelichting betreft dat dus alle mensen. En omdat het allen toekomt, roept hij allen op tot geloof. Begrijp je? Kijk, de theorie is dan dikwijls van, ja, Petrus, die zegt, gij Joodse mannen, vers 14. Daar begint dus een toespraak, Handelingen 2, vers 14. Gij Joodse mannen. Dus de rest kan nou de zaal verlaten. Gij Joodse mannen. En gij allen die te Jeruzalem woont. Gij allen die te Jeruzalem... Wonen er heidenen te Jeruzalem? Ja, we zijn waarachtig. Nou, waar praten we dan nog over? En dan zegt iemand, ja, alleen te Jeruzalem. Dan zeg ik, ja, waar denk je dat die man staat te praten eigenlijk dan? Hij kan toch moeilijk zeggen, allen die te Washington wonen, want dat was hij toevallig niet. Dat was nog een eind weg. Hè? Maar dat ligt, dat weet ik niet. Hè? Nou, goed. Begrijp je? Natuurlijk Joodse mannen, natuurlijk Jeruzalem. Vanzelfsprekend. En hij herhaalt dat een paar keer. Die gij gekruist hebt. Die gij hebt overgeleverd. Dan zegt men, zie, dat is een toespraak alleen aan Joden. Dan zeg ik, nou, hij zei, Joodse mannen en alle die te Jeruzalem woont, dat kan hetzelfde betekenen, dat weet ik heel goed. Ik kan 2 keer hetzelfde zeggen, gij die te Jeruzalem woont in de betekenis van gij Joodse mannen. Maar wat betekent dan, u komt de belofte toe en allen die daar verre zijn? Wat is echt in zijn uitnodiging? Voor wie is het dan? Voor Joodse mannen? Voor alleen inwoners van Jeruzalem? Nee, voor iedereen. En bovendien, eerder al, was het evangelie, waren de wonderen werken Gods, de grote werken Gods gesproken in allerlei talen, dus het was sowieso voor heidenen bestemd. Begrijp je wel? Je kunt wel een tekst eruit nemen en zelfs een paar en zeggen, nou, het was alleen voor Israël, maar het blijkt dat Petrus dat toch niet dacht. Hij zegt, u en allen die verre zijn. Nou goed, dan weten we dat, was niet alleen voor Joden, maar ook heidenen. Is de volgende vraag, wat dacht hij dan aan? Aan de gemeente van vandaag uit heidenen of uit Joden en heidenen, want dat is het, hè? Of dacht hij aan het koninkrijk, waarvan wij inmiddels weten dat het pas in de toekomst, bijna 2000 jaar later, of 2000 jaar later eigenlijk, zou aanbreken. Waar dacht hij aan? Aan de gemeente of aan wat later zou komen? Broeders en zusters, dat maakt gewoon helemaal geen enkel verschil. Wat denkt u wat de prediking straks in de toekomst zal zijn dan? Langzamer. Wat denkt u waar de prediking in de toekomst zal beginnen? Nog verder terug. Handelingen 1. Gij zult mijn getuige zijn. Vers 8. Als me de geest ontvangt, zal ik ontvangen. Zou in ieder geval over u komen, want dat staat er eigenlijk. De kracht des Heilige Geestes. Als die geest actief wordt, gaat niet om het ontvangen, maar het gaat om de werking. Dan staat er, dan zult gij mijn getuige zijn. Meestal gelezen, ik weet dat het lelijk klinkt, maar ik bedoel het niet lelijk, maar meestal gelezen alsof het Duits is, hè. Du sollst. Sollst is met dubbel L, geloof ik, hè? Of weet ik veel. Dubbel T ook trouwens, want het is Duits. Nou goed. Gij moet, je zult en moet mijn getuige zijn. Laatst nog wel ergens gelezen. Dus tot de opdracht. Dan zeg ik, hoezo opdracht? Lezen we weer niet goed. Gij zult de kracht des Heilige Geestes ontvangen. Is dat ook een opdracht? Zelfde vers, vers 8, handeling 1. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. Is dat een opdracht? De vuist op tafel? Nee, want de vaststelling van een feit, want er staat die over u komen zal. Waarbij u, dat zijn de discipelen, dus passief is, hè? Toch? Ze zullen het ontvangen, het zal over hen komen, konden ze niet eens wat aan doen. De geest zou het doen. En in vergelijking met de Heilige Geest is de kracht van de discipelen dus minimaal. Die hoeven niks aan te doen. Het is die kracht van de Geest die iets doet. Het heet ook zo. Gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest en gij zult mijn getuigen zijn. Konden ze er wat aan doen dat ze zijn getuigen zouden zijn? Nee, ze konden er wel wat aan doen om het tegen te houden. Dat kan nog wel. Men kan de Geest uitblussen, bedroeven of wat er maar wezen mag. Maar normaal gesproken, het gebeurt vanzelf. Dat zeggen ze ook later, want wij kunnen niet laten, ik geloof in hoofdstuk 4, wij kunnen niet laten te spreken in de naam van Jezus enzovoorts. Want er is ook geen naam gegeven, geen andere naam waardoor we moeten zalig worden, et cetera. Het is dus de vaststelling van een feit. Gij zult mijn getuige zijn, zult u Jeruzalem als in geheel Judea, Samaria, tot aan de uiterste der aarde. Voor degenen die zeggen, nou de discipelen wisten van niks en niemand wist nog van wat, zelfs de zoon niet. Sommigen lezen dat erin. Dus men dacht dus dat het ging om het openbaring van het koninkrijk enzovoorts. Lees de volgende vraag. En wat hebben de discipelen nou gedaan in het verleden? Hebben ze de Heilige Geest ontvangen, zoals hier staat? Is gebeurd, ja. Zijn ze zijn getuigen geweest in Jeruzalem? Ja. Ze werden daar prompt vervolgd. En dus zijn ze ook zijn getuigen geweest in Samaria? Was het gevolg daarvan namelijk? En tot aan het uiterste der aarde. De term lezen moet ik altijd een beetje glimlachen. Want het uiterste der aarde in het Engels heet Land's End. He? En meer in het Frans, zoals het in Frans is, Finisterre. Weet u waar het is? Dat is een noordwesthoek van Bretagne. Finis, dat is toch het einde? Heb ik ze nagevraagd aan de wielrenner. Finis terre. Dat is toch aarde? Het einde der aarde. Maar goed, dat zeg ik gewoon even voor de aardigheid ertussendoor. Hè? Daar hebben we het later wel weer eens een keer over. Maar tot aan het einde der aarde. Jeruzalem, Samaria, einde der aarde. De 10 stammenverhaal zit er dus achter. Hè? Dat laat ik hem maar even, steek ik ertussendoor. Maar dat heeft er nou niet zoveel mee te maken. Jeruzalem, Samaria, het is wel gebeurd. In het verleden. En nou is wat anders. En als straks in de toekomst echt het koninkrijk aan Israël zo letterlijk mogelijk niet alleen zal opgericht, maar ook zal geopenbaard worden. Maar dat werd hier niet gevraagd. Maar als het zal geopenbaard worden en zichtbaar zal worden in de wereld. Waar zal dan de prediking beginnen? Heb ik eens nagevraagd aan Mozes, ja, heel goed. En aan Elia, heel goed, ja. In Jeruzalem dus. Toch? Ja, in ieder geval Openbaring 11, waar het staat. Minstens, hè. Dan, en dan begint het dan ook. En nou niet zeggen, dat kan nooit het begin zijn, want het begin is al 2000 jaar geleden. Want u en ik weten, en dat is ook een heel sterk argument, u en ik weten dat de gemeente voor die tijd, wij als gelovigen van vandaag en van de afgelopen 1993 jaar, van 360 dagen enzovoort, dat de gemeente van vandaag voor die tijd eerst is veranderd, weggenomen, de Heer tegemoet in de lucht, of hoe het maar heten mag, enzovoort. Wij zijn weg. En als alle, en er gaan alle gelovigen mee, ja, tot ergernis van sommigen. Oh, dat herkennen ze, eindelijk, ja. Dat herkennen. Dan hebben ze het u ook al verteld dat u waarschijnlijk niet meegaat? Nee? Want u bent er niet goed genoeg voor. Nee? Er is zo'n dwaze theorie dat degenen die niet goed genoeg zijn, die krijgen nog een paar jaar extra om wat bijgespijkerd te worden in de dagen van de grote verdrukking. Ik vind het altijd zielig voor mijn overgrootvader, die dan dat genoegen niet mag smaken om nog bijgespijkerd te worden. Ik zei overgrootvader, nou goed, heel goed. He? Jammer dan, hè, dat die gelegenheid niet krijgen om... Nou goed, laat maar zitten. Maar het punt is gewoon, die twee getuigen zouden optreden in de straten van Jeruzalem. En ze zijn, wanneer ze hun bediening beginnen, de enige twee gelovigen op aarde. Zo is dat nou eenmaal. Daarom zendt de Heer hen ook. En meer specifiek, Mozes en Elia. Dat staat er gewoon bij, dus dat is makkelijk genoeg. Ze worden goed duidelijk gekarakteriseerd. Hè? En daar gaat het maar om. Waarom moeten die dat doen? Waarom kan u dat niet doen? Waarom kan ik dat niet doen? Waarom kan de Stichting Israël de Bijbel dat niet doen? We kunnen Ton Stier toch achterlaten, denk ik altijd. Dan sturen we die er naartoe. Hè? Die hebben daar ervaring mee. Of anders onze twee zusters uit Amsterdam. Die kennen we toch, of niet? Niet allemaal. Maar goed, hè? Dan hebben we er ook twee. Waarom niet? Nou, eenvoudig omdat die weg zijn. Die horen bij de gemeente en zijn dan verdwenen. En dan heb ik het nog niet eens over Jan Willem van der Hoeven. Maar vooruit, maar weer, hè. Moeten we zeer zoveel uit die band knippen. Hè? Toch? Zijn er die daarom een reputatie? Waarom niet? Omdat ze weg zijn. Als ze dat nog willen, geloven of niet, heeft er niks mee te maken. Dat is nou helemaal zo. En dus begint de prediker van het evangelie gewoon van voren of aan. Net zoals in het verleden, begint het in Jeruzalem, daarna Samaria, wat het ook wezen mag. Of zal ik meteen zeggen, de twee stammen, de tien stammen, einde der aarde, alle heidenen enzovoorts. En wat de Heer dan zal doen in de toekomst, is volstrekt hetzelfde als wat hij in het verleden en tot op heden gedaan heeft. Wat dan? Een hemels volk verzamelen? Nee, dat niet. Maar wel een volk verzamelen uit de heidenen voor zijn naam. Een volk van eerstgeborenen, van eerstelingen, van koningen en priesters, en dat alles onder het nieuwe verbond. Een volk wat in zijn heerlijkheid zal delen. Precies hetzelfde. Ja, dan wacht ik even, wat kun je dat laten zakken? Maar even voorbij gaan aan, ja, maar het is toch niet hetzelfde. Dit is wel hetzelfde. Een volk uit de heidenen voor zijn naam. Ik zeg altijd, Jacobus zegt in Handelingen 15, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Maar dat hij daarmee niet Israël bedoelt, dat konden we niet weten als hij daarmee uitgesproken was. Als je alleen zou zeggen, God verzamelt zich nu, want dat is waar het over gaat, een volk uit de heidenen voor zijn naam, dan zeggen we, ja, dat weten we natuurlijk, het Joodse volk of Israël, wat verzameld wordt uit de heidenen, zoals alle profetieën zeggen. Een volk voor zijn naam, een koninklijk priesterdom, een priesterlijk koninkrijk, of hoe het maar heten mag. Een volk hem ten eigendom. Dat staat allemaal in de wet al, hè. Maar Jacobus zegt, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn... En dan zeggen we, ja, natuurlijk, eerst Israël. En daarna de heidense volkeren. En dan beginnen de 1000 jaren. En dan zeg ik, perfect, zo is het ook. En als Jacobus niet meer gezegd zou hebben, zou dat de betekenis zijn. Maar hij zegt, God verzamelt zich eerst de volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren en de vervallen hut van David weder oprichten. En het enige waaraan wij weten dat hij nou niet spreekt over een verzameling van de Joden of van Israël uit de volken en de openbaring van zijn koninkrijk, is omdat hij twee dingen nou even omgekeerd zegt. Want de normale gedachte is, eerst namelijk zal hij de vervallen hut van David oprichten, eerst zou hij zijn koninkrijk vestigen en als gevolg daarvan zou hij zijn volk verzamelen en ook de heidenen aan zich onderwerpen. En dat is wat in de toekomst gebeuren zal. En wat Jacobus zegt is, hij doet het precies andersom, nu in onze dagen, hij verzamelt zich nu eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam en pas daarna zal hij de vervallen hut van David, of hoe het maar heten mag, weder oprichten en zit op de troon van David in Jeruzalem. Leuk hè, dat we daarna tot in lengte van jaren kunnen discussiëren over de volgorde. Wat zou de Heer eerst doen? Zijn heerschappij aanvaarden of zijn volk verzamelen? En het antwoord is, hij doet het op beide manieren. Je kunt beide verdedigen. Bijbels, allebei is volstrekt bijbels. Want hij, zegt Jacobus, hij verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Daarna zal hij wederkeren op de troon van David, want dat is waar het op neerkomt. En wat doet hij daarna? Nou, als gevolg daarvan zal hij zijn volk, dat volk van David dus, verzamelen uit de heidenen voor zijn naam. Heb je dat? En als we troon van David even verkorten tot alleen maar troon, zonder te zeggen van David, dan is het verhaal nog uitgebreider. Namelijk, hij zit eerst op de troon, verzamelt zijn volk, vervolgens zal hij op een andere troon zitten en zijn volk verzamelen. Daar heb je het verhaal twee keer. Heb je dat nog? Hij zit op de troon in de hemel, de troon van zijn vader, maar hij zou er twee hebben, volgens 2 Samuel 7. En psalm, wat is het, 89 of 84, ik kan het zo gaan niet onthouden. En volgens Romeinen 1 vers 4, zou twee hebben, David en God zelf. Van beide zou hij een troon erven. En de gedachte is, hij zit nu op de troon Gods, hij zit dus op een troon, hij heeft een koninkrijk en verzamelt zijn volk. De gemeente, met die hemelse bestemming. En daarna zal hij zitten op de troon van zijn vader David en verzamelt zijn volk met een aardse bestemming. Maar die beide volkeren worden verzameld uit de heidenen. Zelfs uit Joden en heidenen. En zelfs beide volken worden beschouwd als Israël. Hoewel het niet alles Israël is wat uit Israël is, maar daar hebben we nu een jaar geleden ongeveer is bij stilgestaan. Kijk, het is inderdaad niet zo simpel. En ik heb al vaker gezegd, je kunt wel traditionele dispensationalistische standpunten verdedigen, maar dat wil nog niet zeggen dat bepaalde traditionele standpunten vanuit de verbondstheologie, dat die daarmee onjuist zijn. Integendeel, ze bijten elkaar dikwijls niet eens. Maar beide zijn incompleet. Beide zijn te eenzijdig, omdat men inderdaad eenzijdig gekozen heeft en denkt een bepaald theologisch systeem te moeten voorstaan, of een systeem van bijbelverklaring te moeten verdedigen of zo. Dat moeten wij niet. We moeten de Bijbel lezen en ons daardoor laten onderwijzen en begrijpen dat de ene waarheid de andere dikwijls niet uitsluit. Soms wel hoor, soms sluiten ze elkaar uit. Maar in veel gevallen is dat niet zo. En dat is hier ook zo. Dus de vraag van de discipelen, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten, wordt gewoon zo niet beantwoord. Omdat het te moeilijk is. Maar waar het gaat om de praktijk, zegt de Heer, je zult de kracht des Heilige Geestes ontvangen, die zal over u komen. Dat hoort bij de komst van het koninkrijk overigens en bij de komst van de Messias. Gij zult mijn getuigen zijn, Jeruzalem, Samaria, uiterste der aarde enzovoorts. Maar waarmee ik maar gezegd wil hebben, dat tot de discipelen gezegd werd, wat zij zouden doen, hoe zij door de geest Gods, door Gods geest die niet liegen kan, gebruikt zouden worden, hoe zij zouden prediken en schrijven, 100% geïnspireerd door de Heilige Geest en van Gods wegen, zal ik maar zeggen. Het wordt er allemaal aangekondigd, maar de vraag of aan Israël het koninkrijk weder opgericht zou worden, precies zo letterlijk als het staat, wordt door de Heer niet beantwoord, want het is niet to the point. Daar gaat het niet over. Daar heb ik niet alles mee gezegd natuurlijk, maar daar gaat het even nog niet over. En moeilijker dan dat is het niet, en men zou er ook inderdaad niet meer bij moeten halen. De vraag naar waar dacht de discipelen, waar dacht Petrus aan, is volstrekt, maar dan ook volstrekt niet aan de orde. Of de Heer namelijk zijn koninkrijk aan Israël zou oprichten, dat zouden ze later wel degelijk weten. Maar hier nog niet. Eenvoudig omdat de letterlijke, precies zo letterlijk als de vraag gesteld is, omdat de letterlijke oprichting van het koninkrijk aan Israël afhankelijk zou zijn van een voorwaarde, niet alleen van de kant Gods, want aan die voorwaarde werd voldaan, maar was afhankelijk van een voorwaarde aan het adres van Israël. Want aan wie zou hij de geest geven? Wie zou er wedergeboren worden? Volgende vraag. En aan wie zou hij zijn koninkrijk oprichten? Aan gelovigen dus. Van wie zou hij hoge priester zijn? Ja, nou, schiet me weer zoiets te binnen, hè. Zo van die wilde verhalen. Ik ken ze al jaren, hoor. Die verhalen, want ze zijn oud, dat is niks nieuws anders, heel oud. De verhalen van, de Heer is niet onze hoge priester. Weet u wel, de Heer Jezus Christus, niet onze hoge priester. Want men kan bewijzen dat hij hoge priester zou zijn van Israël. Dus is hij niet onze hoge priester. Hè? Ik kan bewijzen dat mijn buren klant zijn bij Albert Heijn. Nee, niet om te spotten, maar er schiet me zo snel niets eenvoudigers te binnen. Maar daarmee is niet bewezen dat ik het niet ben. Hè? Dan kun je wel zeggen, zij de hoge priester zijn van Israël, maar dan heb je niet bewezen dat dit niet zou zijn van de gemeente. Hij is hoge priester van het nieuwe verbond. Voor wie is het nieuwe verbond? Voor alle gelovigen, voor al degenen die het woord Gods in hun harten zouden laten schrijven. Jeremia 31, Hebreeën 8. Dat doet er niet toe trouwens waar, want het staat op vele plaatsen. Voor wie? Voor gelovigen. En als u daarna zegt, nou, maar het zou toch Israël zijn, zeg ik, nou, dan zijn die gelovigen kennelijk Israël. Er is niks mee mis met zo'n redenering. Maar je moet die dingen in het juiste verband laten staan. Van wie is hij koning? Van degene die zich aan hem onderwerpen, uiteraard. Ik weet nog goed. Dat is echt heel lang geleden, dat is niet recent. Dat is echt heel lang geleden. Toen kreeg ik ook met het verhaal te maken van Christus is niet onze hoge priester. En dat was ik nog maar zo'n jongen. Christus is geen hoge priester, hij is onze hoge priester niet. Enzovoorts, hè? Was de gedachte. Waarna natuurlijk ik makkelijk uit de schrift kon laten zien dat de Heer Jezus wel degelijk hoge priester geworden is ter gelegenheid van en door zijn opstanding uit de dood. Weet u wat er dan gebeurt? Kun je toch bedenken? Dan zegt men, hij is wel hoge priester, want het valt niet te ontkennen, maar niet de onze. Begrijp u? Dan wordt het ingewikkeld. Wordt het ineens ingewikkeld. Hij is hoge priester, maar niet de onze. Want hij zou hoge priester zijn van Israël. Maar ja, Israël wil niet. Dus nou is de Heer hoge priester. Maar volgende vraag, van wie dan? Van wie dan? Van niemand dus? En weet je wat dan? Begrijp je hoe het steeds verder gaat? Hoe zo'n constructie tot stand komt? Hoe het dan verder gaat, kan ik u zo vertellen. Dat kunt u zelf ook bedenken. Maar ik heb het zwart op wit, hoor. De volgende gedachte is dat er dan als de Heer toch hoge priester is, maar niet van de gemeente, want hij zou hoge priester zijn, immers volgens het Oude Testament van Israël, dan moet er in onze dagen dus zoiets als een Israël bestaan. Dat is dan niet hetzelfde als de gemeente van vandaag. Maar het moeten gelovigen zijn natuurlijk. Er zijn dan gelovigen kennelijk uit Israël. En van hun is je dan de hoge priester. Zodat je dan twee soorten gemeenten hebt. Even weer versimpelen, anders klinkt het zo ingewikkeld. Een gemeente uit de heidenen. Waarvan Christus het hoofd is dan, of zo. U weet wel, Efeze en zo, hè. En een gemeente uit de joden, waarvan hij de hoge priester is. Dat is dan de theorie. Dan ben je gedwongen zelfs, zo gaat dat, ben je gedwongen zelfs twee soorten gemeenten te ontwikkelen. Sommigen beweren dat ook, hoor. En toen heb ik eens gevraagd hoe dat dan zit, wat voor praktische consequenties dat dan heeft, zo'n theorie. En dan kwam het erop neer van, nou ja, de heiden die tot geloof komt, wij dus een deel uitmaken van wat men dan noemt de Paulinische gemeente, met de hemelsverroeping enzovoort. Wij leven niet onder de wet, maar onder de heerschappij van de genade. Maar ja, de gelovigen uit de Joden hebben een hoge priester, dus dat is toch een soort wet, maar dan ingeschreven in onze harten. Want u weet, wij leven niet onder de wet, dus ook niet ingeschreven in onze harten, is dan de theorie. Hebben die? Voel u waar het misgaat? Ik hoop het maar. Anders ga u chaotisch weg straks, hè? Maar goed, dan zeg maar, nou ja, maar de Joden, die moet dan onder de wet leven. Is de gedachte. Nu. En anderen hebben een zionistische tik erbij, want die zeggen, nou, als het een Joodse gemeente is, Joodse gelovigen, dan moeten ze verzameld worden naar Jeruzalem, dat zou de Heer doen. Dus een Jood die tot geloof komt, moet leven onder de wet en zich vestigen in de Joodse staat, is dan de gedachte. En dat zijn die stukken vreemde, ja, het zijn vreemde theorieën vanuit Bijbelstandpunt bezien, maar ze zijn redelijk algemeen bekend, hoor, en tamelijk wijdverspreid. En allemaal voortkomend uit kleine misverstanden, vooroordelen, en er moet van alles bijbedacht worden om het kloppen te krijgen. Toen heb ik aan een persoon die me het zo ook voorhield gevraagd, maar dat is een beetje riskant, want nou heb ik wel altijd het idee gehad dat ik een heiden was, maar ik heb laatst gehoord dat ik een Friese overgrootmoeder gehad heb, vandaar dat ik zo goed met Klaas Boersma overweg kan, maar dat even terzijde. Dus wie zegt mij dat ik niet misschien een Joodse bedovergrootmoeder... De kans is groot. Heeft iemand verstand van statistiek en van kansberekening? Hoe groot is de kans dat u een Joodse bedovergrootmoeder had? Als dat zo is, bent u naar gebruikelijke Joodse begrippen een Jood. En als dat zo is, zou ik volgens de net geopperde theorie niet horen bij die gemeente van Paulus met zijn hemelse bestemming. Want nu ben ik een Jood, dan ben ik ineens de sigaar. Nee, dat was niet dubbelzinnig bedoeld. Maar nu, dan hoor ik bij die andere gemeente, die van Petrus is dan gewoonlijk de gedachte, en dan moet ik naar Palestina, naar Canaan, en onder de wet leven, en ga ik niet mee met de opname van de gemeente, want dan heb ik een aardse roeping. Hè? Ik heb geen antwoord op die vraag gekregen. De persoon in kwestie heb ik ook nooit meer gezien. Helaas. Helaas. Maar begrijp je hoe het zit? Men verzint wat, men zegt wat, men weet er niet veel van, maar men heeft het gehoord en het lijkt te kloppen. Men heeft er 3 bijbelteksten voor en dat is het dan. Nou, zo werkt het dus niet. Dan zal men dus bereid moeten zijn om die dingen te herzien en om ze te verbreden en om die bijbelse begrippen te leren verstaan enzovoort. En je moet bedenken dat in het algemeen vanuit de schrift veel gemakkelijker te spreken is over het nieuwe verbond en al wat daarmee samenhangt, vanuit de Bijbel, niet vanuit de theologie, want dat schuiven we gewoon aan de kant. Vanuit de Bijbel te spreken over het nieuwe verbond, dat begonnen is bij de opstanding van Christus, en te spreken over de toepassing, de uitwerking van dat nieuwe verbond enzovoort. De consequenties ervan, al wat eraan vastzit. En het verschil, niet tussen de gemeente nu en Israël in de toekomst, maar het verschil tussen het leven onder het nieuwe verbond nu, en aan de andere kant de situatie van de mensheid onder het oude verbond, onder de wet wellicht, in het verleden. Dat is ook wat over het algemeen populairder is, moet ik u zeggen, maar dat wordt nog lang niet genoeg gedaan. Het verschil aangegeven tussen oude verbond en nieuw verbond. Het verschil tussen wet en genade. Maar vergis u niet, die genade, dat nieuwe verbond, dat hoge priesterschap, zelfs het koningschap van Christus, betreft niet 1000 jaar in de toekomst alsnog een keer. Het betreft zeker niet 2000 jaar van de dagen waarin wij nu leven. Het betreft de hele geschiedenis, ik weet niet of ik het goede woord nou gebruik, maar de hele geschiedenis vanaf de opstanding van Christus tot in alle eeuwigheid. Het nieuwe verbond namelijk. Een eeuwig verbond. Een eeuwige zoon in de zin van hij is voor altijd degene die erfenis ontvangen heeft. Maar ga er maar niet verder op in, want het leidt tot problemen. Maar hij is in ieder geval de eeuwige koning, de enige hoge priester, de middelaar van een eeuwig en altijd durend, bedoel ik inderdaad, verbond enzovoorts. De vraag is alleen waar dan het verschil zit tussen de dagen waarin wij nu leven, waarin de koning zijn koninkrijk verborgen houdt, en de dagen van de toekomst waarin de koning zijn koninkrijk zal openbaren. En dat is het enige verschil wat er is. Voor de rest is het volkomen gelijk. Want, en ik ga er niet op in, maar ik noem het nou alleen maar even, hè. Want voor de rest is het volkomen gelijk, want we zeggen in de toekomst Israël, wel in het heden net zo goed Israël. Dat is goed aan te tonen. En als u zegt, ja, maar ik bedoel het letterlijk, dan zeg ik, ja, ik bedoel het ook letterlijk hoor. Toen zei iemand, ja, maar Israël bestaat alleen uit gelovigen, dus dan moet je wat overdrachtig nemen. Dan zeg ik, ja, dat bedoel ik ook, dus in de toekomst en in het heden, volkomen gelijk. Dat is allemaal, dat is geen enkel probleem. Zowel letterlijk als overdrachtelijk, enzovoort. De gelovigen leven uit de heerschappij van de genade. Zei iemand, ja, maar wij leven in de heerschappij of bedeling van de genade. Dan zeg ik, waar denk u dat men in de toekomst uit leeft? Het is een verschil hoor. Zeker wel. In die 1000 jaren ook. Maar genade is het nieuwe verbond en men leeft in de toekomst uit het nieuwe verbond. En zoals wij zondaren zijn, nog in dit oude zondige lichaam, en leven uit de genade en uit de reiniging van ons geweten nu door het bloed van Christus, zo zal men straks in de 1000 jaren nog net zo goed leven in een even zondig lichaam en leven uit de vergeving van zonde en de reiniging van het geweten door het bloed van Christus. Het is een verschil. Natuurlijk is het een verschil. In onze bedeling is het zo dat een ongelovige, dat is niet eens in onze bedeling, ik mag het eigenlijk niet meer zo zeggen. Hè? Maar in onze tijd mag ik zeggen, zijn er mensen die niet geloven en die blijven leven. Maar in de toekomst, in de 1000 jaar, zijn er ook mensen die niet geloven. Zeg iemand, ja, maar dan gaan ze er toch niet binnen. Dan zeg ik, nee, maar je kan er wel in geboren worden. Hoezo zou er geen voortplanting zijn in de 1000 jaren? Toch? Nee, sommigen hebben sinds, gaat me niet om de persoon, maar sinds Johannes de Heer hebben ze de indruk dat in de 1000 jaren er geen voortplanting meer is. Dan zeg ik, nou, die allereerste 1000 jaren sinds de opstanding van Christus wist nog wel beter dat in de 1000 jaren wel voortplanting zou zijn. Dat is onnodig ook om die grote kindersterfte, maar daar gaat het nou weer niet over. Dat weet u toch, hè? In de 1000 jaar in de toekomst is het net zo goed. Worden net zo goed mensen geboren, worden geboren zoals u en ik, in zonde ontvangen, erfzonde, en wat het maar heten mag, hoe het allemaal bewezen mag, enzovoorts. En men zal tot geloof moeten komen, anders is men niet waard in het koninkrijk te leven, is men niet waardig het evangelie, of hoe het maar heten mag, in Handelingen 13, geloof ik. Ja, dat is zo. Nou, daar hebben we het nog wel eens over dan. Maar we zouden bedacht zijn op de eenheid van het geheel. De eenheid van onze dagen met de dagen die volgen. Echt het enige verschil is dat in de toekomst dat koninkrijk openbaar zal worden. Dan haalt het de krant dus. Dan kan je het fotograferen, denk ik altijd. En dat kan in onze dagen niet. De film is het trouwens helemaal niet. In onze dagen, maar daar gaat het nou niet over. Dat is het enige verschil. En wij zouden niet verschillen maken waar de Bijbel ze niet maakt. En dat is een van de grootste fouten die wij kunnen maken bij het lezen of bestuderen van de schrift. Namelijk verschillen maken waar ze niet zijn en overeenkomsten maken waar ze niet zijn. Precies zo. Dat wil zeggen, leren verstaan hoe de schrift zelf de waarheid formuleert. En die formules, die woorden, die woordkeus zou men ook moeten blijven hanteren. Het onderscheid tussen onze dagen en de dagen van de wederkomst van Christus is niet gemeente en koninkrijk. Want de gemeente uit onze dagen heet koninkrijk en het koninkrijk uit die dagen heet in de Bijbel net zo goed de gemeente. Dat is niet het verschil. Het verschil is dat in onze dagen de dingen in het verborgene gebeuren. Om de eenvoudige reden dat het koninkrijk, de positie en het werk van Christus slechts openbaar zouden worden via Israël in het algemeen, maar eigenlijk via Juda in de eerste plaats, via Joodse volk, Juda, twee stammen, via Juda in het bijzonder en waar Juda ongelovig was, waar het Joodse volk de zegeningen van de leeuw van Juda afwees, daar werd als het ware niet het koninkrijk geblokkeerd, ook niet het werk Gods geblokkeerd, integendeel, maar werd de openbaring van het werk Gods geblokkeerd. Maar het werk, ik geloof toch zelf niet dat God zich laat tegenhouden door het ongeloof van een mens, of van een volk. Dat vroeg Paulus aan de Romeinen, in Romeinen 3 geloof ik. Zal het ongeloof van Israël het geloof van God teniet doen? Zal dus de ontrouw van Israël de trouw van God teniet doen? Zal een mens of een volk in staat zijn om God in zijn werk te hinderen en in zijn beloften te hinderen? Absoluut niet. Integendeel. En wat ons bekend gemaakt wordt, is dat wel degelijk door de opstanding van Christus de beloften Gods, de Oudtestamentische. Daar gaat het om. Maar we zouden ons bewust zijn dat we ergens beginnen, dat we de Bijbel beginnen te begrijpen vanuit bepaalde simpele schema's, zal ik maar zeggen. Er is ook niks aan te doen, zo moet het nou eenmaal. Maar we zouden inderdaad moeten zien hoe betrekkelijk die schema's later ook weer blijken te zijn. Dat het niet het enige is wat ervan te zeggen valt, integendeel. We zouden dus openstaan voor Bijbelse boodschap onder alle omstandigheden, ook na jaren, ook als we dachten het allemaal zo goed te weten. Want het gaat erom dat de Heer inderdaad dezelfde waarheid van verschillende kanten ons voorhoudt. En het is verstandiger om dan inderdaad even terug te houden, om de schriften te onderzoeken, om onze gedachten opzij te zetten, dan dat we ogenblikkelijk zelf aan de gang gaan en onze eigen menselijke geest aan het werk zetten om het kloppen te houden en het kloppen te maken. Zalig zijn de armen van geest, zei de Heer Jezus. Dat betekent zalig zijn de mensen die niet zoveel eigen gedachten hebben. Ik zei eigen gedachten hebben. Zalig zijn namelijk degenen die zelf niet zo actief zijn daarin, want dat zijn de mensen die niet geneigd zijn meteen het woord Gods tegen te spreken. Zodat ze rijk zouden worden in een andere geest, namelijk met een hoofdletter. Zalig zijn de gelovigen. En de zogenaamde geestelijke activiteit van de mens, met een kleine g nog steeds, die verhindert hem dikwijls om zich te onderwerpen aan het woord Gods. Ik zeg, als intelligentie kan je tot nut zijn om het woord Gods te gebruiken, dat geloof ik ook echt. Maar met hetzelfde risico gebruik je eigen intelligentie om het woord Gods weg te redeneren. En dat is wat vaker gebeurt, helaas. Nou goed, we zullen het daarbij laten, want anders krijg ik ruzie met, hoe heet dat, conferentieleider heette dat vroeger.